voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Markus 2, vers 1 tot en met vers 17. Markus 2, vers 1 tot en met 17. De te zingen psalmen zijn psalm 33, vers 5. Psalm 45, vers 3 en 5. Psalm 110, vers 3. En psalm 65, vers 2. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Markus 2, vers 1 tot en met vers 17. De te zingen psalmen zijn psalm 33, vers 5, psalm 45, vers 3 en 5, psalm 110, vers 3 en psalm 65, vers 2. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, zij in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in de eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader die zondaren zaligt, van God de Zoon die het verlorene zoekt, en van God de Heilige Geest die het verdorvene vernieuwt. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 33, het vijfde vers. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van 's Heren mond. Zijn goddelijke almacht spreekt en het is er. Zijn wil gebiedt en het wordt terstond. 33 het vijfde. Gods heilig en onfeilbaar woord zal u in dit morgenuur worden voorgelezen. Hetgeen u opgetekend kunt vinden in het Nieuwe Testament en wel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, het tweede hoofdstuk daarvan, en daarin de versen 1 tot en met 17. Marcus 2, de eerste 17 versen. Maar stellen wij ons eerst voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen, en het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden vatten, en hij sprak tot hen het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, die van 4 gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken, overmits de schade, ontdekten zij het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het berken neder waar de geraakte op lag. En Jezus hun geloof ziende, zeide tot hen geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommigen van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: Wat spreekt deze aldus Gods te lasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij alzo in zichzelf overdachten, zeide tot hen: Waarover denkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter, te zeggen tot de geraakte: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en neem uw berken op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonden op de aarde te vergeven, zeide tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw berken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, en het berken opgenomen hebbende, ging hij uit in alle tegenwoordigheid, zodat zij zich allen ontzetten, en verheerlijkten God, zeggende: Wij hebben nooit zulks gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi, den zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem: Volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij aanzat in hetzelfde huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen: Wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn, hebben een medicijn meestal niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering.
U vindt de tekst voor de prediking in het u voorgelezen gedeelte, Markus 2, daarvan nader het 14e vers, waar we deze woorden lezen zoals de Heilige Geest die heeft laten opschrijven. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. We willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 45, het derde en het vijfde vers. Uw pijlen, fel van uw boog gedreven zijn scherp en doen gehele volken beven. Ze vellen neer wat uw vermogen tart en dringen diep in het vijands wrevelig hart. En het vijfde, waarvan we het tweede gedeelte u lezen, omdat dat het meest van toepassing is op de tekst en op de preek, o dochter. Hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren. Uw vaders huis, uw volk en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. 3 en 5 van 45.
Thank you.
Gemeente met Gods hulp en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest, hopen we in dit morgenuur uw aandacht te bepalen bij wat er staat in Markus 2, 14e vers daarvan, waar de Heilige Geest liet opschrijven en voorbijgaande, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. Levi, geroepen om te volgen. Dat schrijven we als thema boven de preek naar aanleiding van de tekst. Levi, geroepen om te volgen. In de eerste plaats zien wij de voormalige tollenaar. Dan willen we met u zien wie hij is, die niet voorbij gegaan wordt door de heiland. De voormalige tollenaar. Ten tweede, de onwederstandelijke roeping. Dan willen we in het bijzonder met u zien wat er gebeurt als Christus deze man plotseling roept. De onwederstandelijke roeping. En ten derde, de verwonderlijke gevolgen. En dan zien we wat er daarna heeft plaatsgevonden, onmiddellijk direct nadat Levi geroepen was. De verwonderlijke gevolgen. Dus we beginnen in de eerste plaats bij de voormalige tollenaar. Gemeente, er ligt vanuit het woord van God vanochtend voor ons een gedeelte waarin wij geconfronteerd worden met een zeer plotselinge bekering, die ook heel kort wordt beschreven. Misschien moet ik wel zeggen dat het de kortste beschrijving is van de bekeringen die we in de Heilige Schrift tegenkomen. Er klinkt één woord en het is gebeurd. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en staat er. En het eerste wat ik u dan zeggen moet is dit. Niet alle bekeringen vinden exact op dezelfde manier plaats zoals het is gebeurd bij de tollenaar Levi die vanmorgen tegenkomen. We moeten er ook voor hebben vanuit het geheel van de Heilige Schrift dat sommigen in hun jonge jaren van vroegs af aan geleid zijn door de Heer. Ik denk aan David, die door zijn moeder al op de Heer werd geworpen, en van wie in zijn prille jeugd al gezegd mag worden dat hij de Heer vreesde en diende en psalmen dichtte tot zijn eer. Dat is een voorbeeld uit het Oude Testament, en ik leg daar vanuit het Nieuwe naast die van Timotheus, de jonge vriend van de apostel Paulus, van wie de heidenapostel zelf heeft getuigd dat hij van jongs af aan geleid en geleerd is, Timotheus, en dat hij een bekeerde moeder, een godvrezende grootmoeder gehad heeft, en dat hetzelfde geloof, dat ongeveinsde, dat oprecht zaligmakende, dat eerlijke geloof, dat in hen woonde, ook in Timotheus woonde. En dan zijn er ook voorbeelden vanuit het Oude en Nieuwe Testament naast die van de tollenaar van wie het vanmorgen gaat. Gemeente, voorbeelden van een plotselinge bekering. Ik denk aan koning Manasse in het Oude Testament, die jaren ook als koning de zonde heeft nagevolgd en heeft gediend, die op het laatst van zijn leven door de genade Gods erkende dat de Heere God was en mocht buigen onder de koning der koningen. Ach, en in het Nieuwe Testament misschien geen voorbeeld zo bekend als dat van Saulus van Tarsen. Ik weet het, hij leefde niet in de wereld. Het was een getrouw kerkganger. Het was een jongen die de wetten van de Heere zocht na te komen, net als de rijke jongeling, die meende op weg te zijn naar de hemel. En die er door Gods genade achterkwam dat het helemaal niet het geval was toen de Heer hem had neergelegd voor de poort van Damascus. En hem zijn godsdienst kwam af te nemen. En tot een goddeloze maakte die 3 dagen lang zijn zonden heeft moeten bewenen. En in Damascus, op de 3e dag dat hij neergelegd was door God, mocht beleven. Dat de Heer de gerechtigheid van een ander, die van Christus, aan hem heeft toegerekend en geschonken. En dat hij alleen zalig kon worden en zalig zou worden door het vergoten bloed op Golgotha aan hem toegerekend en geschonken. En dan, in dat kader, is het duidelijk dat ook een van de wijzen waarop de Heer een zondaar bekeert is, die van Levi, van Matthäus, die plotseling door de Heer wordt geroepen. Maar ik moet u er ook bij zeggen, gemeente, dat in al die bekeringen, als ze van God zijn, is dat zeker het geval. In al die bekeringen vinden we terug dat de zondaar leert kennen die 3 stukken die nodig zijn gekend te worden. Wil men wel getroost leven, eenmaal zalig sterven. Er is er niet één van Gods kinderen die de grootheid van zijn zonde niet zal leren kennen. En niet zal leren wenen over de grote schuld die hij gemaakt heeft tegenover de Heer. En er is er ook niet één die op een andere manier verlost kan worden dan door het werk van de zaligmaker. Dat eenzijdig van de andere kant van God aan hem wordt toegerekend en geschonken. En er is er niet één die niet begeert om zijn leven in dienst van de Heer te stellen, hem te eren, hem te dienen. Na zijn woord, ze zullen alle vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? En niet één van hen zal zeggen dat hij dat zelf kan. Nee, ook dat niet. Alles genade, alles geschonken. En bij allen komt er strijd in het leven. Dat is een vast kenmerk van geestelijk leven. Als er geen strijd is, als alles vanzelfsprekend is, als er geen verwondering is waar de Heer de ziel vandaan gehaald heeft, dan klopt het niet. Dan deugt het niet. Dan kan de bekering niet van God zijn. In allen die de Heer vrezen, is strijd. De ene keer meer, de andere keer minder. Bij de een heviger dan bij de ander. Het mag allemaal gezegd worden. Ja, de mate, die kan verscheiden zijn. Maar het is er. En ze leren het ook allemaal zeggen. Ik wist niet dat mijn tere ziel nog zoveel van het aards overhield. Daar brengt God in de voortgaande bekering toch ook achter. Genoeg even daarover. Gemeente, we spreken vanmorgen over een man die ook zeker niet trots kon zijn op zijn eertijds, op zijn verleden. We spreken over Levi, die we ook tegenkomen in het Nieuwe Testament bij de andere evangelisten onder de naam Matthäus. Ja, het gaat inderdaad over de man die door de genade en naar de wil Gods het heilige evangelie naar de beschrijving van Matthäus heeft moeten schrijven. En zichzelf daar Matthäus de tollenaar noemt. En ik geloof dat heeft er ook mee te maken dat hij later, als hij heeft moeten schrijven, teruggezien heeft op het leven in verwondering. Hij was inderdaad de tollenaar. En ik hoef daar niet breed over uit te wijten, maar ik zal het toch even aanstippen. De tollenaren oefenden in Israël een beroep uit dat bij de eigen volksgenoten bepaald geen respect afdwong. En dan maakten ze het door de regel ook wel zelf naar. Tollenaren waren mensen die een soort belasting inden, tol hieven. Op bepaalde punten stonden de tolhuizen neergezet in Israël, de belastingkantoortjes. En dan moesten zij van hun eigen volksgenoten geld heffen in hun. En als ze dat deden, dan moesten ze dat afdragen aan de Romeinen. En de praktijk was dat ze door de regel ook voor zichzelf nog wat extra ertussen namen. Dus ze bestalen feitelijk hun eigen volksgenoten. Het wordt duidelijk in de bekering van die andere tollenaar, Zacchaeus bij Jericho, de man die in die boom klom om Jezus te zien, waar de Heer Jezus stilhoudt bij de boom waarin hij geklommen was. Tegen hem zei Zacchaeus: haast u en kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. God had die tollenaar op het oog. Als die man tot bekering gebracht is, dan is het eerste wat ik hem hoor zeggen, en dat alles wat hij door bedrog ontvreemd had, dat zou die vierdubbel wedergeven. Dat was naar de wet van God, zo had de Heer het bepaald. Kleine diefstallen moesten viervoudig worden vergoed. En Zacchaeus in de bekering vertoont onmiddellijk ook de dankbaarheid, want hij wil geen cent in zijn portemonnee of op zijn spaarbankboekje houden waar hij niet eerlijk aangekomen is. Een bewijs hoe de Farizeeën op hen neerkeken. Met recht, zou je zeggen. Er waren mensen die het niet goed deden, die de wet des Heren zeker niet recht onderhielden. Alleen de grote fout die de Farizeeën maakt is dat hij meent dat hij dat wel kan. En dat hij dat wel goed doet. En dat hij zichzelf op de borst kan slaan. En dat de Heren hem eigenlijk wel moet bedanken in zijn ogen voor hoe trouw hij de wet onderhoudt. Nooit erachter gebracht door ontdekkende genade. Dat we allemaal overtreder zijn van de heilige wet des Heren. Niet eenmaal, maar daarin, daaruit, in gedachten, woorden en werken. En het begint in de gedachten. Gemeente, het gaat vanmorgen over een tollenaar. Matthäus, Levi, de tollenaar. En dan zie ik dat er in mijn tekst nog een nadere specificatie bij staat. Levi, de zoon van Alfeus. Nou kan ik u over die Alfeus, over zijn vader, niet veel zeggen. Hoeft ook niet. Ik merk alleen dit op. Dat Joden in zijn algemeenheid veel meer geïnteresseerd zijn in hun stamboom, in hun afkomst, dan wij. Ik weet wel dat er mensen zijn geïnteresseerd in genealogieën, de hele stambomen van de familie uitzoeken. Maar elke Jood had dat, om zo te zeggen, en niet elke Nederlander heeft dat. De zoon van Alfeus. En Joden, die gingen over het algemeen graag terug tot aan Abraham. Abraham is onze vader. Dat zeiden de Joden in de dagen van de Heer Jezus. Abraham is onze vader. En daar knoopten ze dan ook meteen de gedachte aan vast dat het met hen wel goed zat. We zijn kinderen van de man met wie God de tekenen van het verbond heeft gesloten. En nou denken wij dat vaak op een andere manier, we meten. Heimelijk. Niet hardop. Maar we weten wel dat het niet klopt, maar ondertussen hangen we de gedachten vaak aan. Wij zijn ook kinderen van het verbond. Wij zijn gedoopt. We dragen het teken en zegen van het genadeverbond aan het voorhoofd. En dat is toch al wel heel wat. Hè? Dan ben je toch al zo ongeveer zalig gemeente. Wat een misvatting. Zo mag u niet met de dingen omgaan. Want als we niet persoonlijk ingebracht zijn door het geloof. Door de genade van God. In het verbond Gods. Dan zullen de teken eeuwig tegen ons getuigen. De zoon van Alfeus. Weet je wat ik geloof? Als de Heer met zijn ontdekkende genade in het leven komt. Dan gaat hij een mens ook terugleiden van wie die een zoon is. Maar dan gaat hij niet terug tot Abraham. Dan gaat de Heer altijd terug tot Adam. Dan zijn we een Adamskind. In Adam doodgevallen in het paradijs. In Adam verloren liggende voor God. Een Adamskind. Verdoemelijk voor God. Is dat in uw leven al gebeurd? Dat de Heilige Geest u dat heeft geleerd. Nee, vraag niet of u dat met uw verstand snapt. En of u het nazegt. Ook niet of u openlijk die leer aanhangt. Dat kan er allemaal zijn. Maar als het voornaamst ontbreekt. Als de persoonlijke doorleving ontbreekt. Dan is het toch allemaal tekort. Voor de nimmer eindigende eeuwigheid. Smeek de Heer om zoveel ontdekkend licht. Om zoveel genade. Dat u mag zien. Verloren te liggen. Voor God. Van nature. De zoon van Alfeus. En ik ben. De zoon van Adam. En gemeente, ik zeg u dit niet. Om u moedeloos te maken. Integendeel. Want dat moet ik u toch ook preken. In mijn tekst kom ik vanochtend tegen het heerlijke en het liefelijke evangelie. Dat er van de andere kant, van de zijde van de Heere, wordt omgezien. Naar een totaal verloren zondaar in zichzelf. Naar een Matthäus en Levi, van wie ik helemaal geen goede dingen kan zeggen. Ook niet over zijn uitwendige bestaan. En nog minder over wat er in zijn ziel is te vinden. En toch lees ik in mijn tekst, ja wat staat er? Het staat er toch heel letterlijk. En voorbijgaande zag hij Levi zitten in het tolhuis. Voorbijgaande. De Heer Jezus Christus is onderweg. En als we het verband van de tekst laten meewegen, dan is ook wel duidelijk waar hij vandaan komt. Want in het voorgaande gedeelte bevindt hij zich in Capernaum. Waar hij volgens de kanttekenaar stillekens en onverwacht was binnengekomen, maar wanneer men het in de gaten heeft, dan komt men massaal naar hem toe, naar het huis waar hij is. En dan komen daar ook die vier vrienden met hun verlamde, hun geraakte vriend. Die komen daar ook naartoe. En ze kunnen niet eens bij de Heer Jezus komen. En er staat dat die vijf geloof hebben gehad. Alle vijf. Dan zeg ik dat met de kanttekenaren bij de Statenvertaling. Dat zowel die geraakte als zijn vrienden geloof hebben gehad. Een waar geloof hebben gehad. En wat doen ze? Het geloof maakt vindingrijk. Platte dak wordt beklommen door die vrienden met de geraakte. Ze hebben op die brancard, op die matras, dat beddeke waarop ze hem droegen. En ze hebben het platte dak opengebroken. Dat was niet zo heel moeilijk in die dagen om daar een gat in te maken. En ze lieten de nood letterlijk vallen en zakken voor de voeten van de Heer Jezus. Ze deden het beste wat een mens kan doen. De nood neerleggen voor de voeten van de Heer. O, wat is een mens gezegend als die vrienden mag hebben die hem bij de Heer brengen. Jongelui, ik zeg het ook in jullie richting. Als je vrienden hebt, verkeerde vrienden, weet je waaraan die zijn te herkennen, die brengen je in de wereld op verkeerde plekken. En goede vrienden, die brengen je bij de Here, bij de dienst van de Here. En als je in nood bent, dan brengen ze je ook in hun gebeden bij de Here. Nou, dat deden die vier vrienden hier letterlijk. Goede vrienden, mag je ze hebben. En gemeente, als die jongen voor de Heer Jezus ligt, heeft de Heer hem aangezien, hij ging niet aan zijn nood voorbij. Jezus, hun geloof ziende, zeide: mijn zoon, uw zonden zijn u vergeven. Wonderlijk, hè? Uw zonden zijn u vergeven, niet worden. Het is niet iets wat in de toekomst nog gebeuren moet. Ze zijn u vergeven. Oh, ik denk bij dit woord altijd aan die man, een ouderling die op zijn sterfbed lag. Persoonlijk heb ik het hem meermalen horen zeggen dat de Heer met dit woord tot hem was gekomen. Met de nadruk op het woordje zijn, uw zonden zijn u vergeven. En in dat geloof is die ook mogen heen gaan. In de zekere verwachting van een heerlijk leven. Dat volgt in de eeuwigheid. Om jaloers op te worden. Uw zonden zijn u vergeven. Het is toch het allerbelangrijkste. Als we dat weten mogen. Het is toch het allerergste. Als we dit missen moeten. Als we het niet weten. Nog niet weten. Mijn zonden zijn mij vergeven, al zalig hij. Wiens zonden zijn vergeven. Wel zalig is de mens wien het mag gebeuren. Dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren. En zeker ik weet, die jongen die kreeg ook de gezondheid erbij. Hij kon ook van stonden aan weer lopen. Maar als u me vraagt, wat is het belangrijkste? Vergeving of genezing? Dan weet ik het antwoord. En u weet het ook. Zul u de Here erom vragen? Allereerst om vergeving. Ik passeer die geschiedenis, want het is niet mijn eigen tekst. Daar vandaan gaat de Heer Jezus, kende Capernaum uit. En hij is gewandeld in de richting van de zee. Het meer van Capernaum, de zee van Genezaret, en dat lag daar vlakbij. Hij ging wederom uit naar de zee, zegt vers 13. En de gehele schare kwam tot hem. En hij leerde hen, de hele grote menigte komt met hem mee, loopt achter hem aan. En dan passeren zij ergens een tolhuis. En dan moet u zich voorstellen, dat is een tolkantoor geweest. En wij weten in Nederland niet zoveel meer van, ja, hier daar nog een toltunnel, misschien een tolbrug. Vroeger waren die er veel meer. Dan moest je iets betalen om verder te kunnen, om over te kunnen. Tolhuizen, die werden door de Romeinen, die Israël overheersten, gezet langs de grote internationale routes. Langs Capernaum liep de route vanuit Egypte naar Syrië, naar Damascus. Een tactisch punt om tol te innen en te heffen. En daar staat langs die weg naar de zee zo'n tolhuis. En daar zitten dan de tollenaren in om hun werk uit te oefenen. En daar heeft ook Matthäus of Levi zijn plekje ingenomen. Zeg maar, in onze tijd zouden we het zo uitdrukken, daar zat hij achter zijn bureau in dat tolhuis. En als er dan een grote schare met de heren meetrekt in de richting van de zee, dan geloof ik dat die fariseeën en die schriftgeleerden en die vrome Israëlieten, vroom in de negatieve zin van het woord, dat die nog niet eens links hebben gekeken als dat tolhuis links langs de weg lag, maar dat ze stuurs voor zich hebben gekeken, want ze keken niet naar zulke verachtelijke mensen die daar woonden. En dan staat er in mijn tekst letterlijk, en voorbijgaande zag hij met een hoofdletter Christus. Hij zag Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis. Wat die andere mensen niet eens willen zien, die ze niet eens willen zien, die ziet de heiland wel. Hij wendt zijn oog niet af. Nee, wie een tollenaar veracht, hij wil ze niet verachten. Het is zijn liefste werk om tollenaren, zondaren zalig te maken. Ja, die mensen stonden op één lijn in de uitspraak van de Joden altijd, hoeren, tollenaren en zondaren. En de fariseeën, de godsdienstige mensen, wilden niet eens naar hen omkijken, wilden niets met hen te maken hebben. En hier staat, en dat is evangelie, voorbijgaande zag hij Levi. Hij ziet die zondige man zitten. En ik wil er u uitdrukkelijk op wijzen, gemeente, dat het er niet andersom staat. Er staat niet, toen de Heer Jezus voorbij kwam, zag Levi, de tollenaar, Jezus. Nee, het initiatief gaat niet uit van die tollenaar die bezig is met zijn zondige werk. Het initiatief gaat uit van de zijde Gods. Het is in God begonnen. En als er in God niets was begonnen, dan was er in de mens ook nooit iets begonnen. Het kan ook niet, want in ons die dood zijn door de misdaad en de zonde, begint nooit iets goeds. Toch, ik zeg toch niet te veel. Het is toch de waarheid. Zijn oog zag de tollenaar. En ik durf te beweren vanochtend dat hij hem toen niet voor het eerst heeft gezien. Want hij heeft hem voor het eerst gezien in het goddelijke welbehagen. In die eenzijdige soevereine verkiezing die van eeuwigheid is. Daar heeft de Heer die tollenaar gezien en zijn naam aangetekend in het boek des levens des lams. En daarom, het is niet zomaar. Het is geen toevalligheid dat de Heer Jezus langs deze weg gaat. Het lijkt in het evangelie vaak zo te zijn alsof de Heer Jezus lukraak door Israël reist. Dan hierheen, dan daarheen. Maar geloof me, het is alles naar het goddelijke programma van de verkiezende Vader die ervoor zorgt dat de herder der schapen de verloren schapen van het huis Israël zoekt en vindt en toebrengt. En daarom heeft hij hem gezien. Zo heeft het de Heere behaagd. Weet u er ook van? Is er iemand die het door de genade van God zeggen mag, dat hem dat ook is overkomen? Dat hij de geloven heeft gekregen en dat de Heere naar hem heeft omgezien. U moet zeggen, ik zocht hem niet. Ik was midden in de wereld bezig. Ik had de zonde lief en ik koesterde de lusten van het vlees. Maar hij, heeft naar mij omgezien. Hij heeft mij opgezocht, een verloren Adams kind in wie geen goeds woont. In de diepste zin van het woord niets, daar hebt u het wonder. Christus Jezus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Paulus zegt van welk ik de voornaamste ben, mag u het ook zeggen. De grootste zondaar en hij is gekomen. Hij is gekomen naar mij, niet om me te laten die ik was, maar om mij te rukken uit de klauwen van het verderf en om over te zetten in koninkrijk van zijn genade. Hij liet me niet die ik was. Voorbijgaande ging hij niet aan mij voorbij. Zou u zo'n man willen hebben? Als volgeling. Als de Heer Jezus zo meteen verder trekt. Loopt Levi ook achter hem aan. Hoort Matthäus ook. Bij de volgelingen, zelfs bij de discipelen. Zou u zo'n man in uw gezelschap willen hebben? Dat ze u altijd nawijzen. Kijk eens. Met wat voor mens hij omgaat. O, dat heeft de heiland moeten leiden, terwijl het juist het grootste evangelie is. Matthäus zelf schrijft in Matthäus 9. En Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus. Een mens. Ik heb het nagekeken. Tot in de herziene Statenvertaling toe en zag daar tot mijn schrik dat er staat, hij zag iemand zitten. De staat in de Griekse taal, gewoon letterlijk, is niet anders te vertalen als een mens. En weer een van die onbegrijpelijke wijzigingen. Waarom moet dat woord mens nou weg? Want dat is nou precies het woord waar die diepte in ligt. Die diepte van de val. Een mens. Christus heeft omgezien naar een mens. Een verloren zondaar. Mooi. Dat we dat in onze Bijbel zien staan. Hij zag een mens zitten. Een zondaar. En hij heeft hem geroepen. Gemeente, ik ga naar mijn tweede punt. We hebben genoeg gezegd, hoop ik, over die voormalige tollenaar. Ik ga naar het tweede punt en dat had ik geformuleerd als de onwederstandelijke roeping. We hebben gezien dat Christus voorbij gaat aan die man, maar hem in zeker opzicht niet voorbij gaat. Hij houdt stil, hij ziet hem aan. Hij spreekt hem aan, hij roept hem. En op dit punt in de preek is het goed om te zeggen dat in zeker opzicht in elke eredienst de koning der kerk voorbij gaat. En zondaar komt te roepen, zondaar komt te roepen dat ze niet zullen blijven die ze zijn. Hij roept zondaren uit de wereld. Ik ben gekomen. Dat is het einde van de schriftlezing van daar straks. Niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar gekomen om te roepen zondaren tot bekering. Dat is de ernst van elke eredienst. Iedere keer wordt u geroepen. En wie niet gekomen is, die zal het binnenkort uit de mond des Heren horen. Als hij voor hem zal staan, voor die grote rechterstoel. U bent wel geroepen, maar u bent niet gekomen. En gemeente, onverlet, hè, dat het komen verkiezende genade is, zal ik zo nog nader uitleggen. Onverlet dat gegeven, is het schuld. 100% schuld. Eigen schuld. Als een zondaar wel geroepen wordt, maar niet komt. Zul u dat nooit vergeten? Christus gaat de wereld door En hij roept, waarom? Omdat er nog zondaren moeten worden toegebracht tot zijn gemeente. Hij passeert Levi, maar hij gaat niet aan hem voorbij. Houdt stil, hij roept en zegt tot hem, volg mij. Eén woord van Christus, meer niet. Volg mij. De kortste bekering heb ik u in het begin gezegd. Volg mij. En dan zou ik u nog heel veel kunnen zeggen over de uitwendige veranderingen die zich bij Levi hebben voltrokken. Bijvoorbeeld dat hij vanaf dat moment geen tollenaar meer kon en mocht zijn, maar dat de Heeren hem ging roepen om ander werk op te schrijven, het werk des Heeren op te schrijven in het Heilige Evangelie. En nog wat dingen meer. Ik doe dat op dit moment niet. Ik wil me concentreren nu op hetgeen wat er van binnen, in het hart, in de ziel van Levi, van Matthäus, is gebeurd. Want er gebeurt wat toch? Als God spreekt, dan gebeurt er wat. God spreekt door Christus. En wat gebeurt er dan? De Heilige Geest, de derde persoon van het drie-enige goddelijk wezen, paart zich aan het woord. De Heere gaat werken door woord en geest, of door geest en woord. Voorbijgaande zag hij Levi zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En op dat moment is er die geweldige verandering. Dan is er wat we in het begin van de dienst hebben gezongen. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van Sermon. Dat is een bevel. Opdracht. Gebod. Volg mij. Zijn goddelijke almacht spreekt. En u ziet het. Het is er. Zijn wil gebiedt. God wil het. Volg mij. Het gebod klinkt, volg mij. Ze wil gebied en het wordt terstond. Er zit niets tussen. Eén woord uit Jezus' mond. En die Joodse tollenaar, die moet zich gewonnen geven. En die geeft zich ook gewonnen. Maar we moeten wel weten hoe dat kan, hoe dat is gebeurd, dat de Heere dit alleen kan. Ik neem u even mee, nee, het is niet een zijweggetje, maar het is van belang om te weten. Ik neem u nog even mee, heel concreet, naar de gedachte dat Levi in dat tolhuis daar langs de weg tussen Capernaum en de zee op zijn plekje heeft gezeten, zijn stoel heeft gezeten. En dan zijn de verklaarders die zeggen, ja, u moet zich voorstellen, zeggen ze, Levi, Matthäus, er was een man, daar werkte de Heer al in. En die man die zat al een poosje te wachten tot de Heer Jezus langskwam. Hij had al wat van hem gehoord en zo. En ja, dat lees ik allemaal niet in de Bijbel, maar zo vult men dat dan in. En op het moment dat de Heer Jezus langskwam, ja, toen zat hij al op het puntje van zijn stoel, of misschien al op de stoep voor het tolhuis. En toen zei Jezus, u mag komen, volg mij. En toen stond hij natuurlijk meteen op, want dat was precies wat hij verlangde en begeerde. Dus toen was het uur u aangebroken voor deze man. En waarom zeggen sommige verklaarders het zo? Omdat ze een bepaalde rol willen toedichten aan de mens. Aan die tollenaar. Er was al wat in die tollenaar. Er was al wat aan het roeren van binnen. En toen kon hij zo opstaan. Hè, dat deed hij dan toch allemaal zelf natuurlijk. En toen kon hij achter de Heer Jezus aan naar de begeerte van zijn ziel. Maar één ding gemeente. Ik lees dat nog in Matthäus, nog in Marcus, nog in Lucas. De drie concordante plaatsen waar mijn tekst kort terugkeert, staat helemaal nergens. Het hoeft ook niet, het kan ook niet, het mag ook niet, want gemeente, als we het zo zouden uitleggen, dan zouden we de gedachte oproepen dat als een mens bekeerd wordt, dat er eerst al iets in de mens is en dat het woord van de Heere dan precies aansluit bij wat een mens ook eigenlijk zelf wel graag wil. En dat is nou precies nergens het geval. Nooit is het zo. Als een stem van een heldere hemel. Zo is het woord binnengedrongen in de ziel van deze trollenaar. Onverwacht, ongedacht, een pijl wordt geschoten door Christus. En die pijl, die treft door uw pijlen, fel van uw boog gedreven zijn scherp. En door gehele volken beven, ze dringen diep ins vijands wrevelig hart, vijander weerbarstig hart. Ja, dat doen zij. En ze vellen neer wat uw vermogen tart, wat zich tegen de Heere verheft. Gemeente, als God spreekt en zijn geest komt er in mij, dan wordt bij de mens het verzet gebroken. Dan moet hij het verliezen van de Heere, dan moet hij zich gewonnen geven. Gods pijlen schieten raak. De Heere treft zijn doel. Het hart van Levi begint te bloeden. Zijn schuld wordt blootgelegd. Zijn zonde kan hij niet meer verbergen. Nooit heeft hij voor God willen buigen. Nu moet het echt. Hij kan het niet langer laten. Hij kan zich niet meer verzetten. Hij moet zich overgeven. Zalige verliezers, die het hier van de Heer hebben verloren, bent u er zo een? Die het door genade heeft verloren van de Heer, heeft de Heer u overreed en u bent overreed geworden. Als straks bij de laatste snik gebeurt, is het te laat, begrijp u me? Christus zeide, volg mij. En hij volgde hem. Gemeente, en dan blijft natuurlijk wel een beetje zitten, hè, met die vraag, of leeft die niet in uw hart. Hoe kan het nou dat de Heere tegen Levi of Matthäus zegt, volg mij, en hij volgt hem. Maar er zijn tientallen, honderden mensen, misschien wel gemeenteleden, die dat woord ook hebben gehoord, en er gebeurt maar niks bij hen. Nee, dan herhaal ik toch nog een keer wat ik u net heb gezegd. Geroepen worden en niet komen. 100% eigen schuld. U kunt zich er voor de Heere niet op beroepen dat u zegt, ja, maar ik kon niet. Want dan zal de Heere zeggen, u hebt het mij ook helemaal niet gevraagd. Want ik kan het wel. U wilt niet, het is uw schuld. En dan schrijven onze vaderen in de Dordtse leerregels dat anderen, in tegenstelling tot degenen die niet komen, dat anderen door de bediening des evangelies geroepen worden, komen en bekeerd worden. Dat moet men de mens niet toeschrijven, maar men moet het Gode toeschrijven. Die gelijkheid de zijne van eeuwigheid verkoren heeft. In Christus, alzo ook dezelfde in de tijd krachtiglijk roept. En krachtig, dat betekent effectief, met effect, met resultaat, met gevolg roept. Want ze kunnen de Heere niet tegenhouden. Met het geloof en de bekering begiftigd. Onze vaderen stellen ronduit, geloof en bekering zijn gaven van de Heere. Wat men er in onze tijd ook van zegt. Gaven van God. En uit de macht der duisternis verlost zijn. Tot het rijk zijn zoons overbrengt. Daar ligt de verklaring. Gods genade. En als ik toch uit de Dordtse leerregels citeer, wil ik u ook dit niet onthouden. Hoofdstuk 3, 4, artikel 11. Waar zo treffend gesproken wordt over de onwederstandelijke werking van de geest. Die niet is tegen te houden. Dat betekent het, hè? Onwederstandelijk. Ik realiseer me dat jonge mensen zeggen dat is wel een heel moeilijk woord. En ik besef ook dat in onze tijd een woord als dit door veel christenen nooit meer gebruikt wordt. Onwederstandelijk betekent letterlijk onweerstaanbaar, niet te weerstaan, niet tegen te houden, niet te stuiten. Dus ik heb het over een werking van Gods Heilige Geest die niet is tegen te houden. En dan zeggen onze vaderen, hij dringt in tot de binnenste delen des mensen. Met de krachtige werking van dezelfde wederbarende geest. De geest die wederom geboren doet worden. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermurft, hij maakt zacht dat hart is. Hij besnijdt dat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden uit en maakt dat die wil, die dood was, levend wordt. Die boos was, goed wordt. Die niet wilde, nu metterdaad wil. Die wederspannig was, nu gehoorzaam wordt. En nog veel meer mooi staat daar in de Dordtse leerregels. Ik breek dat even af. Markus 2 laat zien. Dat zichtbaar, merkbaar, de eigen wil van Levi, van Matthäus wordt afgesneden. En dat de Heere hem een nieuwe wil geeft. Want ik moet u zeggen, als God de zondaar bekeert, dan is het onwederstandelijke werking van de Heilige Geest die hem trekt uit de duisternis van een verloren bestaan tot het wonderbare licht van Gods genade. Maar dan doet de Heere dat ook op zijn eigen wonderlijke wijze. Als de koorden der liefde Gods geworpen worden om de ziel van Levi, dan wordt hij getrokken, onweerstaanbaar getrokken. Hij kan niet meer terug, maar dan werkt God ook uit dat hij niet meer terug wil. Laat ik een voorbeeld nemen. Een boer heeft een koe in de sloot. Hij doet koord om de hals, om het lichaam, om hem eruit te trekken met alle macht. Trekt hij. Oh, en die koe, die werkt nog niet mee ook. Die werkt ook tegen. En die wordt, hij begrijpt het natuurlijk niet meer, maar die wordt, lijkt het wel, nog tegen zijn wil getrokken. Maar als de Heere de koorden van zijn eeuwige liefde bij een verloren zondaar om de hals legt, dan trekt de Heere die zondaar zo dat hij hem tegelijkertijd van binnen gaat bewerken. En dat hij er een nieuwe wil en een nieuwe lust in gaat leggen. En dat trekt de Heere zo dat die zondaar nog gaat willen ook. Want zijn wil wordt door de Heere bewogen. Zijn wil wordt vernieuwd. Zijn wil wordt geheiligd. De Heilige Geest, die neemt hem zo mee. Overwint het hart zo, dat hij de zondaar van onwillig gewillig maakt. Want, en daar gaan we eerst van zingen uit Psalm 110, het derde vers. Daar staat het geheim verklaard. Uw volk zal op uw Heerdag, dat is op de dag dat de Heilige Geest werkt, tot het strijden gewillig zijn. In heilig krijgssieraad. Wat er meer volgt, 110 de derde.
Thank you.
Gemeente, nog een enkel woord over de verwonderlijke gevolgen. Ons derde punt. En we zullen daarin beperken en slechts enige hoofdlijnen trekken, waarvan we bidden dat de Heer die ook in het hart wil inprenten en verder wil doen overdenken bij het licht van geest en woord. Een van de gevolgen staat er: hij opstaande volgde hem, zijn wilgebied. Het wordt terstond, we zien het hier, direct, zit niks tussen, zonder enige tegenspraak, volgt Matthäus hem en het blijkt een levenslang volgen te worden. Vaker klonk dat woord letterlijk zo: volg mij. Onder andere tegen die man die uitstel bedongen en zei: laat me toe dat ik eerst mijn vader begrave. De man was nog niet eens gestorven, maar hij wilde uitstel voorlopig niet volgen. De rijke jongeling krijgt het te horen: mij volgt niet. Hij ging bedroefd weg. Ik weet dat ook de vissers die geroepen worden van achter de netten vandaan ditzelfde woord hoorden: volg mij. En dezelfde krachtige werking van Gods geest valt in hun ziel en ze volgen hem om discipel te worden en te blijven. Ik weet dat het woord gezegd is bij dezelfde zee van Capernaum, het meer van Galilea, tegen Simon Petrus na Pasen, toen Christus hem herstelde in zijn ambt: volg mij. En dat hij ook zag op de weg, de kruisweg, die Petrus moest leren gaan, tot en met de kruisdood toe: volg mij. En dan zijn we, dunkt me, ook precies bij de kern. Volgen betekent dat het eigen ik moet worden uitgeschakeld. Dat doe ik niet, dat doet God alleen. En zover, als dat niet ten volle gebeurt, is dat ook mijn schuld. Ik wil het niet, want ik wil ook na ontvang genade nog zoveel te zeggen hebben. En volgen betekent zich overgeven aan de leiding van de Heere, achter hem aankomen. En mijn natuur, die verdoemelijke natuur, die ik na ontvang genade ook nog niet kwijt ben, die wil altijd zelf de weg uitmaken, de dienst uitmaken. Herkent u het niet, ook u die de Heere vreest? Volgen, achter hem aankomen, de leiding aan de Heere laten, niets zeggen tegen de Heere. O dochter, hoor en zie en neig uw oren. Verlaat, vergeet wat ooit u kon bekoren, uw vaders huis, uw volk, en wat voorheen u dierbaar en beminnenswaardig scheen. Volgen, afscheid nemen van de wereld, in de betekenis van die zondige wereld. Volgen, alles verlaten en alleen de Heere in het oog en in het hart hebben. Is dat gebeurd bij Levi, bij Matthäus? Jazeker. Want als u verder leest na mijn tekst, dan ziet u dat er een maaltijd wordt aangericht. En die maaltijd, die heeft Matthäus gehouden voor de tollenaren met wie hij altijd gewerkt heeft. De tollenaren en zondaren hebben met hem aangezeten aan die maaltijd. En kennelijk heeft hij gedaan wat Elisa door de genade Gods ook deed. Toen de Heer hem door middel van Elia riep, wat deed die man toen? Met het houten materiaal waarmee hij het boerenwerk deed, heeft hij een maaltijd gemaakt.
waarbij het hout werd verbrand. Een maaltijd om afscheid te nemen van boerenbestaan en voortaan als profeet in de dienst des Heren te zijn. Alles in de steek gelaten. En zoiets doet Levi Matthäus ook. Een maaltijd gehouden met zijn vrienden. En vergeet het niet, wie is de hoofdgast? Wie zit er aan tafel? De heiland, Christus. Met andere woorden, Matthäus wordt in de bekering zo gunnend, zo liefdevol, dat hij de heiland heeft laten spreken aan de tafel, aan de maaltijd waar hij afscheid nam van zijn vrienden en zijn vorige leven. Maar die wilde hij nog wel het evangelie laten horen. Daarvoor had hij Christus genodigd om hun het evangelie te preken en daar te zeggen: ik ben niet geroepen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En dat is een van de verwonderlijke gevolgen die we vinden in het leven van Matthäus. En me dunkt, dat is wel heel zuiver, hè? Dat is wel heel recht. Dat is wel heel echt. En dat benadrukt ook wel de gunning en de liefde die onmiddellijk is in het hart van een vers bekeerde zondaar, dat ook anderen tot de Here bekeerd mogen worden. En zo wil ik het vanmorgen in uw midden neerleggen. U hebt gehoord over de roeping van Matthäus, op de kortste bekering. Maar waarom hebt u het gehoord? Omdat de Heere van de hemel u gunt dat ook u door de genade Gods tot bekering geroepen wordt. En dat ook in uw hart de werking van Gods geest mag komen. Daarom zult u het vragen: Heere, zou u uw geest willen uitzenden in mijn hart? Opdat diezelfde uitwerking zo jaloersmakend ook in mij mag gebeuren. Zo doe hij ook aan mij. En één ding nog. Als dan Matthäus mag volgen, dan mag hij de Heere volgen. Door gebaande en ongebaande wegen in dit leven. Maar dan zal hij hem ook volgen als zijn sterfdag de beste dag van zijn leven aanbrengt. Dan zal hij hem ook mogen volgen in de plaats die Christus verwierf door zijn bloedstorting. En die hij ook schenken wil aan degenen die geroepen worden door genade. Dan zal het zijn dat de kerk daar mag uitroepen met Levi: een stroom van ongerechtigheden had overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit al het aardse gedruis, ik was niet beter dan al die anderen, doet naderen. En uw heilstem hoor je, doet wonen in uw huis. Amen. Psalm 65, het tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden en wat er meer volgt. 65, tweede vers.
Thank you.
Ontvang dan voordat u heen gaat naar uw huizen de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geeft u vrede. Amen.